Vanmorgen gaan we nadenken over het eerste stuk van de bergreden. Ik hoop dit jaar hier 9 keer te zijn. En ik wil in die 9 keer eigenlijk met jullie door de hele bergreden gaan om daar na te denken wat Jezus zegt. En ik vind de bergreden altijd wel interessant, want wat Jezus daar doet is hij begint eigenlijk aan zijn werk hier op aarde. Hij heeft een aantal discipelen geroepen, dat zien we eigenlijk in hoofdstuk 4, waar dat begint. In hoofdstuk 3 zien we dat Johannes de Doper optreedt en als het ware op het toneel komt en zijn werk doet, zijn boodschap heeft. En Johannes de Doper begint met een opmerkelijke boodschap, want Johannes zegt, bekeer u, want het koninkrijk is dichtbij gekomen. Het koninkrijk van de hemel. Jezus die zegt in Johannes 4 vers 17, bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. En wat bedoelt Jezus daar nou eigenlijk? En wat bedoelt Johannes daar? Nou, het koninkrijk is natuurlijk iets waar de laatste jaren, denk ik, in de kerk wat meer aandacht voor komt. En ik denk dat dat heel goed is. Want Jezus zegt op een gegeven moment tegen de discipelen, het koninkrijk is onder u. Het is in u. Dus het koninkrijk van de hemel, dat is blijkbaar ook al hier op aarde. En als we de bergreden, ik heb die de afgelopen maand eens een keer helemaal langzaam doorgelezen. En dan is het eigenlijk heel interessant dat Jezus die term, het koninkrijk van de hemel, meerdere keren gebruikt. Hij gebruikt hem 9 keer. In 1 preek. Want de bergreden is natuurlijk gewoon 1 preek. Ik ga het in 9 keer doen. Maar Jezus die zegt, die spreekt dat achter elkaar uit, alles wat hij daar zegt. En hij gebruikt die term, het koninkrijk, regelmatig. En Jezus is de koning van dat koninkrijk. En wij wonen in het koninkrijk der Nederlanden, zo staat het heel deftig in ons paspoort. Daar zijn we burger van. En als we burger zijn van het koninkrijk van de Nederlanden, dan wordt ons, is de verwachting daar dat we ons onderschikken aan het gezag van het koninkrijk. Wij worden niet zo gevraagd om de normen en de waarden en de regels van het koninkrijk uiteen te zetten. Daar zorgt de koning voor. En wij zijn zijn onderdanen en wij mogen dat koninkrijk vertegenwoordigen. Als je ergens anders op de wereld komt en je zegt ik kom uit Nederland, dan zeggen ze oké, ik kom uit Nederland. En dan noemen mensen wat dingen die in hun beleving met Nederland te maken hebben. Dus je bent een soort een afbeelding van hoe dat koninkrijk er dan ongeveer uit zou moeten zien. Dus als we bedenken dat het koninkrijk van Jezus hier op aarde gekomen is, en wij zijn onderdeel van het koninkrijk, dan zijn we blijkbaar een afspiegeling, een afbeelding van hoe dat koninkrijk er dan dus, nou ja, ongeveer uit zou moeten zien. Soms kom je Nederlander tegen en denk je, ja, dat is er niet helemaal heen. Soms kom je iemand tegen, dat is het echte Nederlander. Nou, die vertegenwoordigt zijn land goed. En wij zijn geroepen om op aarde, hier met elkaar, het koninkrijk van God te vertegenwoordigen en zichtbaar te maken. En dat bedoelt Jezus met het koninkrijk is in u en onder u. De bergreden, dat is natuurlijk ook heel, ik leid het even kort een beetje in. Dat doe ik alleen deze keer. Maar de bergreden, dat is wel interessant. Het is niet echt een theologische verhandeling over allerlei dogma's en leerstellingen. Dat doet Jezus daar niet. Jezus die legt gewoon uit hoe dat koninkrijk eruit moet zien. En hoe de mensen die onderdeel zijn van het koninkrijk zich behoren te gedragen. Niet alleen zich behoren te gedragen, maar gewoon hoe ze moeten zijn. En dan moet je, als we de bergreden gaan bekijken, en zeker ook vanmorgen, dan moet je goed bedenken, het is een verschil tussen je gedragen op een manier en zijn. Want de fariseeën die struikelden over die bergreden. Die konden daar niet zo mee uit de voeten, want het was niet zo leerstellig, het was niet zo religieus en het was niet zo gericht op het uiterlijke. Maar het ging op wie je bent. Je hart van binnen. Daar gaat het over in dat koninkrijk. En Jezus die gaat allerlei dingen dan uitleggen die daar mee te maken hebben. En in het eerste gedeelte, dat zijn de bekende zaligsprekingen. En ik heb de afgelopen maanden best wel zitten nadenken, hoe kan ik daar nou gewoon een Jip en Janneke woord voor bedenken. Maar dat heb ik nog niet. Dus als je iets hebt, kom naar de dienst naar me toe. Dan hoor ik dat graag van je. Want de zaligspreking. Als ik tegen mijn buurman zeg, ik heb vanmorgen de zaligspreking in mijn Bijbel gelezen. Zegt hij, wat bedoel jij nou? Maar Jezus gaat hier uitleggen hoe wij onvoorstelbaar gelukkig kunnen worden. Zijn. Dus dat is het thema van vanmorgen. Het thema van vanmorgen, Gods Koninkrijk brengt mensen tot onvoorstelbaar geluk. Wie wil er gelukkig worden?
Zijn.
Nou, dat is mooi. We gaan vanmorgen zien hoe het Koninkrijk van God ons gelukkig kan maken. En misschien ga je vanmorgen wel dingen ontdekken waarvan je zegt, hè? Dit is een beetje nieuw. Ik ga je niet beloven dat in de komende 9 keer dat ik hier ben, de bergreden niet zal schuren. Want de bergreden schuurt gewoon. De bergreden die zet de dingen anders neer, die laat de dingen vanuit een ander perspectief zien en dat schuurt gewoon. Dat voelt niet altijd fijn. Sommige dingen daar rekent Jezus loeihard mee af. En andere dingen schuift hij naar voren. Dus de bergreden die schuurt en die prikt. Ik ga lezen in Matthäus 5 vanaf vers 1 tot vers 12. Toen Jezus de menigte zag, en dat is de menigte uit hoofdstuk 4 vers 25, die hem gevolgd is, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en hij onderwees hen en hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemel. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk van de hemel. De tweede keer noemt Jezus die. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd je en verheug je, want je loon is groot in de hemel. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou, je bent Jezus net gaan volgen. Een interessante rabbi, waarvan ze zeggen dat hij ook dan de Messias is. En je bent daar wat comfortabel gaan zitten op die berg. Je hebt jezelf een beetje een plekje gemaakt. En je gaat naar hem luisteren. En op het moment dat je naar hem gaat luisteren, gaat hij deze dingen zeggen. Jezus die gaat hier spreken over onvoorstelbaar geluk. Dat woord zalig, de meeste van ons die kennen dat woord denk ik wel aardig goed, omdat we daarmee opgegroeid zijn. Maar het is natuurlijk een oud Nederlands woord. Maar wat eigenlijk betekent is dat je onvoorstelbaar, waanzinnig en uitzinnig gelukkig bent. Dus niet ik ben blij omdat ik een avond lekker uit eten geweest ben. Dat soort blij gaat het niet over. Dit is blijdschap van een heel andere orde. Onvoorstelbaar geluk. Soms zeg je nou, ik ben helemaal in mijn element. Ik ben helemaal in extase. Nou ja, die kant gaat het op. En de eerste manier om dat te worden, zegt Jezus, dan moet je arm van de geest zijn. Nou, dat begint lekker. Als je gelukkig wilt worden, moet je arm worden. Zie je die bergreden dat schuurt en dat prikt? Want Jezus zet vaak dingen tegenover elkaar en de dingen zijn anders dan dat we in eerste instantie zouden denken. En de manier van denken die je in de bergreden vindt, en die vind je natuurlijk ook in de hele Bijbel, maar als je toezit op de bergreden, de manier van gelukkig worden is zo anders dan hoe wij denken en hoe wij de dingen vaak zien. En Jezus zegt, als je gelukkig wilt worden, dan moet je arm van geest zijn. Hij zegt niet, je moet doen dat je dat dan een soort bent, maar je moet het zijn. Zie je? Jezus zegt, je moet het zijn. Wat ik bijzonder vind in die zaligspreking is dat een soort herhaling van woorden in zit. Je ziet dat woord zalig zijn, er komt er iets, want, en dan komt er een soort belofte, want zij zullen. Dus er is steeds een oorzaak-gevolg. En Jezus doet steeds met een oorzaak-gevolg de dingen hier uitleggen. De armen van geest, nou wie zijn dat nou eigenlijk? Ik weet wel dat daar vroeger in de kerk waar ik zat op een bepaalde manier over gepraat werd. En dat ik er een beetje jeuk bij kreeg. En ik denk, ja, als dat het dan is. En maar weet je wat zo bijzonder is? Het gaat niet over een soort uiterlijke gemoedstoestand. Maar Jezus bedoelt hier te zeggen, als je arm van geest bent, dan ben je diep afhankelijk van God. Dat ben je. En ze zeggen, hè, maar dat ben je, maar dat moeten we toch worden? Nee, dat moeten we zijn. En dat is geweldig. Om afhankelijk te zijn van God. Wat Jezus hier zegt is, alleen beseffen is niet genoeg. Leuk dat je dat beseft, maar je moet het zijn. Ben je afhankelijk van God? En natuurlijk, elke rechtgeaarde christen zegt dan, ja natuurlijk. Maar hoe zie je dat terug in je leven? Dat je afhankelijk bent van God. Dat ik zonder God helemaal niks kan. Nou weet je, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Want dat zit niet zo in mij als mens om afhankelijk te zijn van God en dat te beseffen. En dat te zijn. Dus dat moet ik leren. Ik moet leren om afhankelijk van God te zijn. En in een proces leer ik dat steeds meer en meer en meer. Als ik terugkijk naar mijn tijd als kind. Ik vond het nooit zo leuk natuurlijk als mijn ouders bij het rechte eind hadden. Maar ja, door een keer goed op mijn gezicht te gaan, kwam ik erachter dat er soms wel wat in zit in wat er gezegd wordt. Dus zo is het ook. Als we afhankelijk van God willen zijn, is dat we soms op ons gezicht gaan en dan tot de conclusie komen, denk ik, ja, de Heer had toch gelijk. Laat ik beter naar hem luisteren. En op die manier word ik meer en meer afhankelijk. Dus we leren dat. We moeten dat leren. Maar hoe ziet dat in jou, in mijn leven eruit dat we afhankelijk zijn van God? En dat ik eigenlijk in mijzelf geen dingen heb om op te beroemen of om, nou ja, dan iets mee te zijn. En Paulus die had het ook. Paulus was echt iemand, zeker op godsdienstig niveau en op familieafkomst, was echt iemand die had echt iets. Hij kwam uit de perfecte voorouders, hij had de perfecte bijbelscholen en theologische opleiding gedaan. Dat was echt het in die tijd. Als je dat gedaan had, dan telde je mee. Dan had je iets te zeggen. Maar Paulus zegt, na het leren kennen van Jezus, zijn al die dingen niet meer dan de inhoud van een babyluier. Gewoon een hoop uitwerpselen. Meer is het niet. Waarom niet? Of waarom is dat zo? Omdat hij Jezus had leren kennen. Hij zegt, en doordat ik Jezus heb leren kennen, ben ik gaan inzien hoe afhankelijk ik ben van God. En hoe hard ik God nodig heb bij al die dingen. En weet je wat ik bijzonder vind? Paulus was niet iemand die dan met een zuur gezicht had rondliep. Paulus was blij, hij was opgewekt. Hij had veel geloof voor heel veel dingen die hij deed. Dus dat arm van geest zijn, dat is een hartsgesteldheid. Een besef. Dan hoef ik niet mijn persoonlijkheid een soort weg te schuiven alsof die er niet toe doet, want ik ben arm van geest. Nee, we zijn allemaal verschillend. De een is introvert, de ander is extrovert. En dat je extrovert bent, dat betekent niet dat je niet arm van geest bent, want het gaat hier over afhankelijkheid van God. En van die mensen is het koninkrijk. In het koninkrijk is geen plaats voor trots, voor arrogantie, voor zelfidie. Voor zelfzucht, voor eigen gereidheid, maar afhankelijkheid van God. Daar worden we gelukkig van. Want in Jezus zie ik wie God is. En als ik zie wie God is, dan besef ik afhankelijk te zijn van Hem. En Jezus leert hier ons onze zwakheid en onkunde te beseffen. En dat we daarom afhankelijk zijn. De tweede manier om onvoorstelbaar gelukkig te worden, dat is door te treuren. Nou, als je zegt, het gaat de goede kant op hoor. We gaan langzaam omhoog. De ideeën van Jezus worden steeds beter. Wat Jezus hier zegt is dat we onvoorstelbaar gelukkig worden door te treuren. Dat is natuurlijk, dat gaat tegen ons gevoel in. Hoe kan nou iemand die treurt gelukkig zijn? Als jij verdrietig bent, voel je dan gelukkig? Nee. Jij wel, Kees?
Ik denk het niet.
Ook niet? Nee. Als we verdrietig zijn, voelen we ons niet gelukkig. En toch zegt Jezus, als je treurt, ben je gelukkig. Wat bedoelt Jezus hier? Weet je wat ik hier leer? Dat we in het Koninkrijk van God mogen leren dat we gewoon verdrietig mogen zijn. Dat we verdriet mogen hebben over onze zonde. Dat we verdriet mogen hebben over de fouten die we maken. Dat we verdriet mogen hebben over de moeilijke dingen die we meemaken. Het is niet dat we altijd dolblij zijn, omdat alles zo goed gaat. Nee, er gaan dingen mis, er gaan dingen niet goed. En die dingen zijn pijnlijk en die dingen zijn verdrietig. Als mensen kunnen we elkaar onvoorstelbaar veel pijn bezorgen. En we bezorgen elkaar pijn door de zonde die we doen. Door de lelijke woorden die we tegen elkaar kunnen zeggen. Door de lelijke blikken die mensen naar elkaar kunnen uiten. En ik heb het nu niet over niet-christenen, maar ik heb het over christenen. Want zo lief zijn we niet altijd. Als dat we zouden moeten zijn. En Jezus zegt hier dat we verdrietig mogen zijn over die dingen. Dat we daarover mogen treuren. Over al die moeilijke dingen die we zelf doen en die anderen doen. Ik vind het bijzonder dat Jezus hier leert dat we de onvolmaaktheid en de moeilijkheden van het leven mogen omarmen. Het Koninkrijk van God is dus niet iets waar dus geen moeilijke dingen meer zijn. Want het is ten dele. Het is niet volmaakt. Maar het wordt wel zichtbaar waar we naartoe gaan en wat God wil bewerken. En wat moeten we dan doen met al die moeilijke dingen? Met al dat verdriet en met al dat pijn en dat lijden? In het Koninkrijk van God troosten we elkaar. Want de mensen die verdrietig zijn, die worden heel gelukkig omdat ze getroost worden. Dat is bijzonder. Dus er is ruimte voor pijn, er is ruimte voor verdriet. Er is ruimte om te huilen over mijn zonde. Waarom? Omdat ik getroost zal worden. Waarmee? Met de genade van God. En daar word ik gelukkig van. Als we elkaar pijn hebben gedaan, mogen we daar verdrietig over zijn. Elkaar vergeven, elkaar liefhebben. Elkaar troosten, want daar worden we weer blij van. En als we daar ruimte voor hebben met elkaar, daar worden we onvoorstelbaar gelukkig van. Want weet je, ik heb ontdekt dat ik dezelfde problemen heb als iemand die geen christen is. Ik heb gewoon dezelfde problemen. Ik heb moeilijke dingen in mijn leven, ik heb ook blij van worden, maar ik heb met al dezelfde vraagstukken te maken. Maar het enige verschil is dat ik hoop heb. En dat ik troost ervaar waar iemand anders het niet ervaart. En dat is het kenmerk van het Koninkrijk van God. Daar vinden we met elkaar troost. En hoe vinden we dat dan eigenlijk, die troost? Het is natuurlijk heel makkelijk om voor iemand te bidden en te zeggen, Heer, wilt u die broeder troosten, want hij is verdrietig. Nou, dan hebben we onze plicht gedaan. Maar in het Koninkrijk moeten we beseffen dat God ons aan elkaar geeft om aan elkaar te laten zien wie Hij is. Dus als God mensen wil troosten, dan moeten we gaan bedenken dat wij ingezet worden om die troost zichtbaar te maken. Dus als een broeder verdrietig is, dan kunnen we voor elkaar bidden. Maar we mogen ook elkaar bemoedigen. Elkaar opbouwen. En elkaar wijzen op de genade van God. Op de liefde van God. Op de vergeving van God, die elke dag nieuw is. Wat iemand gedaan heeft. We hoeven niemand de deur uit te sturen, omdat het nou al echt te laat is. Er is altijd hoop. Voor iedereen die wil. Dat is geweldig aan het koninkrijk. Daar vinden we troost. En iedereen die verdriet heeft, vindt hoop. In de troost van God. En dat is een kenmerk van het koninkrijk. En daar word ik gelukkig van. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal tegen de tendens van onze tijd in. De mensen die zachtmoedig zijn, die worden gelukkig. Nee, je moet zelf voor jezelf opkomen, je moet het zelf regelen. Want er is niemand anders die het voor jou doet. Je moet voor je eigen recht staan. Dat is een beetje de taal die we in de wereld om ons heen horen. En Jezus is een revolutionair en hij zegt, joh, maar je wordt gelukkig als je zachtmoedig bent. Word je daar gelukkig van? Ja, daar worden we gelukkig van. Wat is dat dan, zachtmoedig? En hoe word je dat dan? Nou, zachtmoedige mensen, dat zijn mensen die zijn vol liefde. Die zijn vol vriendelijkheid. En die mensen hebben een zacht hart. Dat zijn mensen die zijn prettig in de omgang. Die zijn niet scherp. En weet je waarom ze dat zijn geworden? Omdat ze arm van geest zijn. Dat hebben ze ontdekt. En dat zijn ze. En dat zijn ze ook omdat ze treuren. En dus gevoelig zijn. Dat niet alles koek en ei is. Dat de dingen misgaan. Dat het niet altijd 100% is. Daar worden we zachtmoedig van. Ik word meestal minder zachtmoedig als alles voor de wind gaat. Want dan verwacht ik het ook van anderen. En dan kan ik wat hard zijn. Maar als de dingen wat misgaan. En ik faal. Dan word ik er meestal weer wat zachtmoediger van. En daarom zat God dat van tijd tot tijd toe, dat we onderuit gaan, dat er dingen misgaan. Want dan denken we weer, oh ja, het gaat niet van een laai dakje. Dus op het moment dat ik van iemand anders spreek, waar het ook niet zo lekker loopt, nou, dan hoef ik daar niet meer boven te staan, want ja, ik zit in hetzelfde schuitje. Dan maakt het allemaal veel makkelijker. Dan hoeft diegene ook niet meer vanuit de hoogte een soort terecht te wijzen, maar kan gewoon naast geen zitten zeggen, joh, kan ik je helpen? Kan ik je dichter bij God brengen? Ik heb dit geleerd, bij mij gaat het ook niet altijd van een laai dakje. Dan maakt dit gesprek heel leuk. En aangenaam. En die mensen, die zijn gelukkig. Want die hebben een gezond ideaal. En die zijn niet zo scherp naar anderen. Ze zijn vriendelijk naar mensen die falen. Hoe vriendelijk ben jij als er iemand om je heen faalt? Als het goed gaat, zijn we allemaal vriendelijk. Dat is echt niet moeilijk. Hoe vriendelijk zijn we als iemand faalt? Als iemand faalt, daarna pik je de zachtmoedige mensen eruit. Hebben we dan een oordeel? Of zijn we dan zachtmoedig? De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De zachtmoedigen, die zullen overwinnen. Niet de mensen die hard zijn. En niet de mensen die allerlei dingen klaar hebben staan om over iemand uit te spreken en te roepen. Die gaan niet de aarde beërven. Dus het hele idee dat als ik het niet voor mezelf fix, dat dan niemand het doet. En gezonde assertiviteit is natuurlijk goed, maar de zachtmoedigen, die beërven de aarde. Want die worden echt gelukkig. Onvoorstelbaar gelukkig. Weet je, een zachtmoedig mens is voldaan en tevreden. En je kunt vanmorgen in je eigen leven checken hoe dat zit. Maar dit is precies wat Jezus verlangt voor zijn koninkrijk. Zachtmoedige mensen die voldaan zijn. En zachtmoedigheid, dat is iets wat in mij gewerkt wordt. Door God. Dat maak ik niet. Je kunt dat, dat kun je wel eens een keer proberen. Daarom word je niet minder christen. Je kunt het proberen om een keer zachtmoedig te zijn. Of te, soort zachtmoedig te doen. Nou, dat hou je een paar dagen vol en dan voert de druk wat op in de snelkookpan. En dan bij het verkeerde moment dan klapt dat deksel eraf met de hele ravage die daarmee ontstaat. Terwijl als je vraagt aan God, Heer, maak mij zachtmoedig. Dan gaat God dat doen. Ik wil niet zachtmoedig doen, ik wil het zijn. En dat is waar Jezus hierop aanstuurt. De zachtmoedigen. Zij die het zijn. Want zij beërven de aarde. Het volgende waar je onvoorstelbaar gelukkig van wordt is van honger en dorst hebben. Nou, het gaat steeds een trapje omhoog. We gaan Jezus steeds meer begrijpen. Wie wordt er blij als die honger heeft? Als je een dagje vast, dan... Dat heeft ook allemaal. Als we vasten, dat loopt als een zonnetje. We hebben nooit honger en we bidden alleen maar. En die dagen van, als we een dag van bidden vast hebben, dat loopt als een tierenlier. Wie herkent dat? Nee, dat is moeilijk. Dat vinden we niet fijn als we honger hebben. Daar worden we niet per se blij van. Ik had een keer een dag vast, zei mijn vrouw, nou, misschien moet het gewoon niet meer doen, want dan ben je iets gezelliger. Ik denk, nou, zo'n geestelijk experiment was het nou ook weer niet. Weet je, honger en dorst worden we niet blij van. Maar waar we wel blij van worden, is als we een verzadigd gevoel hebben. Ik kan onvoorstelbaar genieten van lekker eten. En dat verzadigd gevoel daarna, daar kun je gewoon blij mee zijn. Je hebt een vol gevoel, je bent tevreden. Maar Jezus zegt, in het koninkrijk van God wordt hij daar niet gelukkig van. Nee, Jezus zegt, je wordt gelukkig als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Je wordt onvoorstelbaar gelukkig als je hongert en dorst naar een positie waarin je recht staat voor God. Een verlangen om op de goede manier voor God te staan. Daar word je gelukkig van. Een onvoorstelbare honger en dorst naar de gerechtigheid van Jezus. Daar word je gelukkig van. Om meer van Jezus te zien, van wie Hij is, wat Hij gedaan heeft aan het kruis. En welke zegeningen we in Jezus ontvangen hebben, daar worden we gelukkig van. En dan kun je niet genoeg honger hebben. Wie werd er enthousiast toen ze hoorden spreken over Jezus, de Emmausgangers? Toen ging de fik erin. Toen werden ze echt enthousiast. En toen werden ze echt blij, omdat het ging over Jezus. Dat maakt iets los. En waar hongeren en dorsten wij naar? Jezus rekent af met alle religieuze activiteit. Waar de godsdienstige mensen van die tijd zo enorm naar verlangden. En het zit in ons. Want we zijn blij als we de Bijbelstudiekring, de gebedskring, de zondagse dienst hebben af kunnen vinken. En we het allemaal bezocht hebben kunnen. Allemaal hebben kunnen bezoeken. En Jezus rekent daarmee af. Niet dat die dingen fout zijn, maar omdat ze ons niet de verzadiging brengen waar we echt gelukkig van worden. Namelijk Hij zelf. Jezus brengt de verzadiging in ons, dat kan niks anders brengen. En daarom moet je zo onvoorstelbaar honger hebben naar het evangelie. Elke dag weer opnieuw. Dat verandert ons leven. Dat verzadigt ons. Weet je, in het evangelie word ik zoals God me bedoeld heeft. Namelijk dat ik met Hem leef in een relatie. Daar word ik gelukkig van. Want daar ben ik voor gemaakt. En al de dingen die ik dan doe in het dagelijks leven, daar kan ik blij van worden. Maar mijn verzadiging is in Jezus. Daar word ik gelukkig van. Maar ik word nog gelukkiger als ik ook verlang naar die toestand van gerechtigheid, naar dat zijn zoals God het bedoeld heeft voor de wereld om mij heen. Het evangelie is niet iets om zelf op te eten en niet uit te delen. Iemand bij wie de spijsvertering niet werkt, daar gaat het niet lang goed mee. Als je als christen niet uitdeelt van wat je ontvangen hebt, gaat het niet lang goed. Hongeren en dorsten wij ernaar dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt op deze aarde? Gaan we de volgende keer nog wel uitgebreid over nadenken, bij zout en licht. Maar waar verlangen we naar? Ik heb het zelf ontvangen en heb ik dan een onvoorstelbaar verlangen dat anderen daarin gaan delen? Dat brengt verzadiging. Als ik dat wat ik ontvangen heb, doorgeef aan anderen. Naar de wereld om mij heen. Je hoeft niet alleen te hongeren en dorsten voor je eigen gerechtigheid. Is het je opgevallen dat als Jezus hier spreekt, dat hij niet spreekt in de enkelvoud, maar in de meervoud? Zalig zijn zij. Want zij. Die hele bergrede gaat heel veel over het meervoud. Een aantal keer zegt Jezus in enkelvoud, maar het meeste zegt Jezus in het meervoud. Dus het is iets wat gaat over een groep. Hongeren en dorst naar gerechtigheid doe ik niet alleen, maar dat doen we als groep. Zalig zijn de barmhartigen. De mensen die mild zijn, die medelijdend zijn en die ontfermend zijn. Barmhartige mensen zijn mensen die verlangen het lijden te verlichten en dat vol medeleven te doen. Verlang je daarnaar om in deze wereld het lijden voor mensen te verlichten? Dat is hoop brengen. Dat is het koninkrijk zichtbaar maken. Barmhartig zijn. Vol medeleven omkijken. En deze uitspraak gaat vooral dus over onze houding naar mensen om ons heen. Hoe zien we de mensen om ons heen? Hoe kijken wij naar ze? We lezen Matteüs 9. Jezus keek rond. Hij zag al de mensen. Hij was vol medeleven en ontferming. Hoe kijken wij als we de mensen om ons heen zien? Check dat vanmorgen bij jezelf. Hoe zien we de mensen die ons iets aandoen wat niet fijn is, vol ontferming om ze te helpen en ze in liefde te omringen? Hoe zien we mensen in nood? Is dat een ver van ons bedshow? Of is dat iets wat we dichtbij halen en daarbij bewogen zijn? Hier gaat het niet over alleen voelen. Soms zie je een plaatje van een arm kindje in Afrika en denk je, oh, dat is erg, dat doet iets met je. Dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Jezus bedoelt hier niet dat ik er iets bij voel, maar dat ik er iets mee doe. En hier zit een verschil. En ik heb het zo opgeschreven. We leven in een wereld vol nood, waar wij de handen en de voeten van God zijn. En we mogen barmhartig zijn in deze wereld. Voor iedereen. Jezus was barmhartig voor iedereen. Wij mogen het zijn voor iedereen. Matteüs 7 komen we nog terug op oordelen. Maar dat hoeven we allemaal niet te doen. Wij mogen barmhartig zijn. Daar zijn we voor geroepen. Vol medeleven. Vriendelijk. Nou, hoe word je dat? Door te kijken naar wat Jezus deed aan het kruis. Daar word je een barmhartig mens van. Wie wil er God zien? Kan. We kunnen God zien. Vandaag. Ze zeggen, ja, maar dan kan ik wel God zien hebben. Maar we kunnen God zien. Vandaag of vanmorgen kunnen we God zien. Weet je hoe? Door de reine van hart. We kunnen God zien. De reine van hart zullen God zien. Wat geweldig. In het koninkrijk van God zien we in de mensen die rein van hart zijn, de Heere God. Geweldig mooi. Want door mijzelf te reinigen zie ik steeds meer van God. wordt God steeds meer zichtbaar. Maar zie ik ook steeds meer van het hart van God. Nou, dat hart van God, daar heb ik al genoeg over gezegd vanmorgen, dus daar ga ik niet meer nu verder op in. Maar een innerlijke reiniging, want het zijn de reinen van hart. Het is heel belangrijk detail wat Jezus hier zegt, de reinen van hart. Het gaat dus over mijn innerlijk, wat ik reinig. Jezus zei tegen de fariseeën, jullie reinigen de buitenkant. Of van binnen ben je zo verrot als een ontbindend lichaam. Hij zegt, je moet de binnenkant reinigen. Dus reiniging gaat over de binnenkant van het lichaam. En als Jezus onze binnenkant reinigt, zijn we geschikt om vrucht te dragen. Hoe schoon zijn we van binnen? We kunnen soms zeggen, ja, we zijn steeds zondaren. En daar kunnen we op een hele gewichtige manier en indrukwekkend over praten. Maar Jezus wil ons reinigen van alles wat niet oké is. Ons hart, onze motieven, onze drijfveren wil Jezus veranderen en vernieuwen. En als hij dat doet, en als we ons ook laten reinigen van huichelarij, dus van dat dubbele, van dat buitenkant, maar niet dat binnenkant, dat is waar Jezus hier over heeft, dan zullen we God zien. En dan gaan we God zien in elkaar. Dat is als het koninkrijk zichtbaar is, dan zien we God in elkaar. En dat was duidelijk in Handelingen 2 en in Handelingen 4. Daar zagen de mensen God in elkaar. En je kunt daar eens opzoeken wat er allemaal gebeurde en waardoor dat dan zichtbaar werd. Maar als we de binnenkant laten reinigen, dan zien we God in elkaar. Als ik me helemaal geef aan God. En dat is zo geweldig als we samenkomen als gemeente. En met elkaar praten en met elkaar bidden en elkaar bemoedigen. Dan gaan we God zien. Dat is zo geweldig aan de gemeente. We gaan verder. De vredestichters, die zijn ook onvoorstelbaar gelukkig. Dus je zegt, nou, in Nederland hebben we toch gewoon vrede? Precies. Dus als je nog gelukkiger wil worden, zou ik zeggen, pak je spullen in. En ga naar een plek waar geen vrede is. Dan word je nog gelukkiger. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar dan moet ik weg en dan ben ik verdriet, want al die mensen, en dan moet ik ergens toe waar het gevaarlijk is. Ho, wacht even, daar word ik niet gelukkig van. Maar Jezus zegt, als je vrede gaat brengen, daar word je gelukkig van. Zie je, we ontdekken vanmorgen dat die bergvrede gewoon aan alle kanten schuurt en prikt en stoot. Met wat wij ervan denken. Wij denken dat als we die gevaren niet zo opzoeken, dan zijn we wat gelukkiger. Ja, dat is nog het grootste probleem ook. Want dat is helemaal niet zo. Jezus zegt, je bent een vredestichter. Als je een vredestichter bent, dan ben je echt gelukkig. Weet je hoeveel mensen geen vrede in hun hart hebben, omdat ze het evangelie niet kennen? Jij kunt de boodschapper van vrede zijn. Jij kunt degene zijn die in de naam van God het evangelie zichtbaar maakt, het evangelie brengt en daardoor een vredestichter wordt tussen hun en God. Daar word je intens gelukkig van. Door die vrede te brengen. Als je zegt tot vers 8, ik denk dat ik dat redelijk heb. En bij vers 9 valt nog werk te halen, ga dat doen. Daar word je gelukkig van. Door vrede te stichten. Door vrede te brengen. Vrede in families kun je brengen. Je kunt vrede in gezinnen brengen. Je kunt vrede tussen vrienden onderling brengen. Er valt zoveel vrede nog te brengen in deze wereld. En als je zegt, ja, maar ho, wacht even. We gaan steeds verder naar het eind. En het zal niet beter worden. Dus even met twee benen op de grond. Dat zal allemaal waar zijn. Maar God heeft ons niet geroepen om pessimistisch te zijn en daar gelukkig van te worden. Maar God heeft ons geroepen om in deze wereld zijn vrede zichtbaar te maken en die te verkondigen. En daar word je gelukkig van. Nog meer dan dat je nu al bent. Voor wie in je omgeving kan jij vrede gaan brengen? Op welke plaats of in welke situatie kun jij vrede brengen? En denk even terug aan die preek van een paar maanden terug van Hebreeën 11. Doe dat vooral in geloof. Want weet je, als je dat doet, dan zul je een kind van God genoemd worden. Dat is bijzonder. Je bent het al. Maar als je dat gaat doen, dan zullen de mensen je Gods kind gaan noemen. Omdat jij die vrede brengt. Ze zullen zeggen, hé, die moet wel bij God horen, want die man brengt vrede. Die man probeert hier verzoening te brengen. Vredestichters zijn de meest onvoorstelbaar gelukkige mensen. En Jesaja zei dat al. Hoe geliefd zijn de voeten van hen die vrede laten horen. Laten we alsjeblieft in deze wereld vrede laten horen en vrede brengen. Niet om verkeerde dingen weg te poetsen, maar om mensen te introduceren bij de God van de vrede. Dat is waar het over gaat. We gaan zachtjes richting een afronding. We lezen in vers 10 dat je echt onderdeel wordt van het koninkrijk als je vervolging ondervindt. Nou gaan we Jezus denk ik echt begrijpen. Nee, niet natuurlijk. Als ik vervolging ondervind, dan ben ik dus onvoorstelbaar gelukkig en dan ben ik ook nog onderdeel van het koninkrijk. En ik val maar even gewoon met de deur in huis, maar echte vervolging, dat kennen we eigenlijk niet zo in Nederland. We kunnen het soms moeilijk hebben, maar vervolging kennen wij niet. Dus je zegt van, nou, ik ervaar het zo, dat kan. Maar als we kijken naar de ranglijst die Open Doors elk jaar voor ons samenstelt, daar zien we vervolging. En misschien vind je dat niet zo prettig als ik dat zo zeg, maar daar vind je vervolging. Ons geloof kan hier in Nederland schuren met mensen, dat kan weerstand oproepen, maar er is niemand van ons die met een stok in elkaar geslagen wordt omdat hij in Jezus gelooft. En er is niemand van ons die aan de andere kant van het land moet gaan wonen omdat hij anders vermoord wordt door zijn familie. Dat is vervolging. Wij kunnen lijden vanwege ons geloof, maar ik geloof dat we niet vervolgd worden. En vervolging ontstaat. Lijden ontstaat. Dus ik breng even een tweedeling aan. Maar dat ontstaat als we Jezus en het evangelie echt lief hebben en dat uitleven. Daar ontstaat dat. Als ik dit wat Jezus hier noemt ga uitleven, dat gaat schuren. Dat gaat niet altijd met trommelgerof en bazuingeschal ontvangen worden. Nee, dat roept ook gewoon lijden. En ben jij bereid om te lijden? Als je vredestichter bent om dat te gaan doen op een plek waar dat helemaal niet is, ben je bereid om daarvoor te lijden? Hoe ver ga jij? Hoe ver ga ik? Hoe ver gaan we als gemeente? Willen we trouw zijn aan God? Jezus gaat erover verder in vers 11. Hij zegt, je wordt nog gelukkiger als je bespot wordt vanwege het geloof en het volgen van Jezus. Jezus zegt dat, hè? Je wordt, vers 11, omwille van mij. Dus vanwege mij. Er worden dingen tegen je gelogen, over je gelogen, omdat je Jezus volgt, omdat je trouw bent. Misschien wel vanwege je integriteit. Er worden allerlei lelijke dingen over je gezegd, valse beschuldigingen. En we gaan even evenwicht aanbrengen, want het is goed om te beseffen dat als je dit alleen maar overkomt, je misschien wel ook iets mis kan doen. We kunnen natuurlijk in een heel heilig activisme voor de Heer van allerlei dingen doen en parels voor de zwijnen gooien en aan het eind zeggen, ja nou heb ik nog moeilijkheden ook. Je moet ook gewoon wijs en verstandig zijn met de mensen die buiten zijn. Dus je moet slim zijn. Je moet verstandig zijn. En ik ben er wel van overtuigd dat door dat wat we doen, ergens ook mensen tot Jezus zullen komen. En we gaan het niet hebben over percentage en verhouding. Dat is allemaal niet belangrijk. Maar beide dingen zullen gebeuren. Dus even voor het evenwicht. Wordt er voor die mensen zeggen, ja, maar ik heb altijd alleen maar moeilijkheden als ik over Jezus vraag. Ja, oké, maar is er een manier op je dat doet, de goede manier? Nodig dat mensen uit? Het heeft twee kanten en die moet je goed in balans houden. Maar het levert ook tegenstand en strijd op. Het zal bespotting brengen. En voor die bespotting hoeven we niet weg te lopen. Want dat is natuurlijk iets, ik hou me gewoon bij mezelf, dat vinden we lastig. Want als het een beetje ongemakkelijk wordt en ja, hoe gaan we dat dan zeggen? En denk ja, moet ik dan nou wel iets zeggen of niet? Misschien moet ik dan wel, ja, ik hou maar even een beetje mijn mond of zo. Dat moeten we niet doen. En dat vinden we moeilijk. En weet je, ik ben er wel van overtuigd dat onze vrijheid tegelijk onze gebondenheid is. Omdat het zo vrijblijvend is ergens om christen te zijn, er staat niemand hier aan het eind van iets met een zwaard of zo, of met iets anders. We gaan gewoon weer vrij naar huis, dus niemand die onze stroopbreedte in de weg legt. Dat brengt ons ergens in een gebondenheid, omdat het hoeft ons niet per se iets te kosten. En dat is waar wij mee dealen. Hoe ver gaan we? Maar weet je, als dat gebeurt, en dan gaan we mee afsluiten, dan zegt Jezus, verblijd je en verheug je. Dus als je die bespotting ervaart, moet je daar niet bang voor worden of weglopen. Maar dan moet je het omarmen en onvoorstelbaar en intens gelukkig zijn. Dus je zegt, ja, dat is natuurlijk weer... Dus je zegt, ja, ik heb ondertussen aan de gaten dat dit schuurt. Maar wat moet ik hier nou mee? Hoe word ik dan gelukkig? Als ik moeilijkheden ondervind, hoe word ik dan gelukkig? Nou, dat zegt Jezus in vers 12. Want je loon is groot. Dus je zegt, ja, hoe ziet het ernaar uit? Nou, ik heb het dus vanmorgen, dat loon, dat heb ik niet meegenomen, want het was te groot om mee te nemen. Daarom heb ik het niet bij. Maar het is te groot. Je moet dat zelf ook gaan ophalen. Ik kan dat niet voor je meenemen. Dat loon moet je zelf gaan ophalen. En Kees die is aardig sterk. En die zag ik gisteravond nog. Maar ook Kees kon het niet dragen. Die loon is groot in de hemel. Daarom heb ik het niet bij. Aan het eind word je uitbetaald. Zul je ontvangen. Ik ga afsluiten met twee teksten, Handelingen 5. De discipelen, ze waren blij dat ze het waard waren om te lijden voor de naam van Jezus. Ze waren blij dat ze het waard waren. Ik hoop dat je blij bent als je dat ondervindt. En de laatste is uit Matteüs 25. Goede en trouwe slaaf. Over weinig was je trouw. Over het weinige dat ik je gaf, was je trouw. Zo staat het. Over veel zal ik je stellen. Ga in de vreugde van je Heer. En daarom heb ik het niet bij. Want we zijn nog op de aarde. En de vreugde van de Heer zou nog niet ingaan. Maar dat is dat wat je vooruitzicht is. En dat is wat ons altijd en overal op de benen zal houden. Dat is wat mij altijd weer nieuwe moed en nieuwe kracht kan geven als ik het moeilijk heb. Die woorden. Aan het eind van je leven, als je daar binnen gaat. En Jezus daar bij de deur staat. En zegt welkom. Goede en trouwe slaap. Over het weinige dat je gegeven was. Was je trouw. Kom en ga mee in mijn vreugde. Ik kan dat verder niet met woorden uitleggen. Maar dat is het loon wat ons wacht in de hemel. Amen.